Als wij vanmorgen op zoek gaan naar het werk van de Heilige Geest in onze levens, leven door de Geest, dan is het ook heel belangrijk dat we rondkijken in de kerk, rondkijken in ons eigen leven, op zoek naar wat is nou de Geest aan het doen, hoe werkt Hij? En soms is dat ook heel concreet in de gemeente, we zijn op zoek naar nieuwe ouderlingen en nieuwe diakenen. En verderop in de dienst zal er nog wat aandacht zijn voor vacatures die er zijn in de gemeente. Plekken waar gewerkt mag worden, in het jeugdwerk bijvoorbeeld of in het kinderwerk. En een vraag die we dan onszelf al meteen moeten stellen, hoe gaan we eigenlijk om met vacatures in de gemeente? Zijn wij dan, zoals het onderscheid wel eens wordt gemaakt, zijn we dan vacature gericht bezig of zijn wij gaven gericht bezig? Gaan we kijken, nou daar is een gat ergens gevallen en die gaan we zo snel mogelijk weer opvullen met iemand. Of gaan we eerst kijken, wat voor gaven zijn er eigenlijk in de gemeente die we in de gemeente kunnen inzetten? Nog vanuit een ander perspectief, als we nadenken over gaven in de gemeente en vacatures in de gemeente en talenten in de gemeente, dan kan het ook zomaar zijn dat we het gevoel hebben, ja, de gemeente, natuurlijk, die is er ook nog, maar het is zo druk. Ik heb het zo druk met mijn werk, ik heb het zo druk met mijn gezin, zo druk met mijn vrije tijd soms ook, kun je het ook druk mee hebben. En dan kan de kerk zomaar een van de plaatsen zijn waarvan je het gevoel hebt, van, nou, dat moeten we met elkaar ook nog in de lucht houden. Hè? We hebben een heleboel ballen in de lucht, geldt voor heel veel mensen. En ja, de kerk is ook een van die ballen, die moet in de lucht gehouden worden. Maar dan zijn we niet bezig op het niveau van hoe de Bijbel daarover spreekt. Wij geloven met elkaar, op grond ook van wat we net gelezen hebben, dat de Heilige Geest aan het werk is in de gemeente. De gemeente is, hè, als je dat bij jezelf misschien ziet, is niet een van de ballen die je ook nog in de lucht moet houden. Nee, de gemeente, de kerk van Jezus Christus, is Gods strategie om zijn koninkrijk op aarde zichtbaar en ervaarbaar te maken. Hè, want ik merk dat zelf ook wel eens als een gevaar, dat de kerk gewoon een organisatie wordt waarvan alles moet gebeuren. Moeten bijvoorbeeld vacatures ingevuld worden? Nou, dan ga je daar een route voor. En dan vergeet je dat de kerk toch echt Gods plan is. De kerk is Gods idee om iets van zijn Zoon Jezus Christus zichtbaar te maken op aarde en om het koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken. En daarvoor gebruikt God door zijn geest de gaven die hij gegeven heeft aan de mensen. Dus het is goed om vanmorgen met elkaar stil te staan bij de vraag, wat zijn nou die gaven? En dan begin ik meteen even in vers 1 van 1 Korinthe 12. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Dus wat Paulus hier doet is zeggen van, nou, we moeten eens even met elkaar aan de praat over de gaven van de geest. In de vertaling van 1951 staat er nog ietsjes steviger. Daar staat, ten aanzien van de uitingen van de geest, broeders en zusters, wil ik u niet onkundig laten. Dus wat Paulus eigenlijk zegt, het kan niet zo zijn dat we in de gemeente van Christus onkundig zijn als het gaat om de gaven van de geest. We moeten daar kennis over hebben. En blijkbaar was er in de gemeente van Korinthe wat aan de hand op dat punt, dat ze onvoldoende kennis hadden over de gaven van de geest. Wat er in ieder geval ook aan de hand was, is dat er ook wel wat misverstanden leefden rond de geest en rond de gaven van de geest. Een van de gaven die daar in rijke mate was uitgedeeld, was het spreken in klanktaal. Dat is een taal die de Heilige Geest soms uitdeelt aan mensen om in woorden die je zelf niet begrijpt, God groot te maken. En dat was een gave die breed aanwezig was in de gemeente van Korinthe. En nou goed, met gaven kun je natuurlijk soms ook op een manier omgaan die niet zo goed is, die niet zo bedoeld is. Hè? Alle gaven hebben als doel dat God groot wordt gemaakt, maar je kunt de gaven ook zomaar gebruiken om jezelf groot te maken. Kijk mij eens eventjes in klanktaal spreken. Of kijk mij eens even een goede trooster zijn in de gemeente. Of kijk mij eens, wat kan ik mooi helpen in de gemeente. Het zijn natuurlijk allemaal mooie gaven, maar ze kunnen zomaar gebruikt worden om jou de eer te geven. En Paulus zegt dus, broeders en zusters, ten aanzien van de uitingen van de geest, de gaven van de geest, wil ik dat je niet onkundig bent. Dus we komen in de kerk inderdaad ook om kennis op te doen, om iets te leren over de gaven. Want als er gebrek is aan kennis met betrekking tot de gaven van de geest, dan kunnen we niet zo functioneren als de Heilige Geest bedacht heeft. Daarbij is ook wel belangrijk dat we ook kennis hebben over de geest. En Maaike vroeg het net al even aan de kinderen, van, he, merk je wel eens wat van de geest? En je zou ook de vraag kunnen hebben, wie is de geest nou eigenlijk? En nou, veel christenen vinden het best wel een beetje vaag, de Heilige Geest. He, de Vader die in de hemel is en die alles geschapen heeft, dat is concreet. Die heeft ons gemaakt. En de Zoon, die heeft hier op aarde rondgelopen, die is voor ons aan het kruis gegaan, die is... He, wel heel onvoorstelbaar, maar die is toch uit het graf opgestaan en die leeft. Kunnen we ons ook iets bij voorstellen? Maar wat moet je nou voorstellen bij de Heilige Geest? Wat is dat voor iemand? En iemand reikte mij een mooie gedachte aan. Jezus heeft een keer gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En ik kreeg deze gedachte aangereikt van iemand uit de gemeente. Dat de Geest zou kunnen zeggen, als je mij gezien hebt, heb je Jezus gezien. En dan lukt het ons misschien beter om de Vader en Jezus en de Geest ook heel dicht bij elkaar te houden. Als wij op zoek zijn naar het werk van de Geest, zijn we op zoek naar het werk van Jezus in onze levens. En dat is mooi om even terug te koppelen naar waar het in de preek vorige week over ging. Toen stond als het ware de Heer Jezus voor ons en hij blies over ons heen. En die adem, dat is de Geest. Maar het is wel de adem van Jezus. Dus Jezus komt in de Heilige Geest naar ons toe. Dus wij mogen proberen om de Heilige Geest ook net zo concreet te leren zien als de Zoon en als de Vader. En als we dan verder nadenken over de Heilige Geest, dan komen we dus al heel snel op het spoor van de gaven van de Geest. En als we dan even verder lezen in 1 Korinthe 12... Vers 2, zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal nog teken kende, geven. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Dus wat Paulus hier zegt, als je wilt proeven of de Heilige Geest aan het werk is, dan zingt er altijd de naam Jezus rond. Niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Dus als Paulus nou onderwijs gaat geven over de gaven van de Geest, dan zegt hij, dit is het markeringspunt. Het punt waaraan je herkent of de Geest aan het werk is, de naam van Jezus wordt groot gemaakt. Jezus wordt geëerd en wordt steeds maar weer gezegd, Jezus is Heer. Dus dan maken we de Geest ook nooit los van Jezus. Want dat kan een gevaar zijn, dat je zegt, nou, je kunt een band hebben met de Vader en je kunt een band hebben met Jezus en dan heeft het een bepaalde geloofsbeleving en je kunt een band hebben met de Heilige Geest. Nee, altijd proberen om die drie dicht bij elkaar te houden en de Geest ook heel dicht te houden bij Jezus en bij de Schepper. En als we dan verder lezen in vers 4, dan worden daar in de versen 4 tot 6, 5 verschillende woorden gebruikt om die gaven van de geest aan te duiden. 5 verschillende woorden. En ik heb ze even in het Grieks neergezet, tenminste wel met Nederlandse letters, maar toch de Griekse woorden die er oorspronkelijk staan. Want ja, we moeten niet onkundig blijven. Hè, dus er moet kennis verspreid worden over de gaven van de geest. En dan is het goed dat we ook weten dat de Bijbel daar verschillende woorden voor gebruikt. He, als wij zelf bezig zijn met de gaven van de geest, dan spreken we over gaven, maar we spreken ook al snel over talenten bijvoorbeeld. He, een van de kinderen zei dat heel mooi net. En we kunnen spreken over het werk van de Heilige Geest. Maar soms is het goed om ook echt even terug te gaan naar de Bijbel en te kijken welke woorden gebruikt de Bijbel nou zelf eigenlijk om dat prachtige werk van de geest tot uitdrukking te brengen. Ik heb volgens mij wel eens eerder verteld dat Eskimo's, die hebben heel veel verschillende woorden voor sneeuw. Als wij aan sneeuw denken, dan denken we aan sneeuw en aan natte sneeuw. En dan is onze taalschat, als het om sneeuw gaat, een klein beetje uitgeput. Maar als je Ik zie daar iemand die nog een ander woord heeft voor sneeuw. Maar ik geloof het direct. He, maar mensen die de hele dag met sneeuw bezig zijn, die midden in de sneeuw leven, die hebben veel meer woorden. Die kunnen allerlei onderscheidingen aanbrengen in die sneeuw. En zo is het met de gaven van de geest ook. Als wij vertrouwd zijn met het werk van de geest, dan zullen we ook meer woorden hebben om dat werk tot uitdrukking te brengen. Hier bijvoorbeeld 5 begrippen die allemaal weer iets anders laten zien van die gaven van de geest. Als eerste worden ze genoemd de charismata. En charismata, dat vertalen we met gaven of met genadegaven. Want het woord charis in het Grieks is genade. En dat is ook mooi van dat beeld van het cadeau wat hier zo op tafel staat. De gaven van de geest zijn een cadeau. God is een gulle God. Genade is namelijk niet alleen maar dat God onze zonden vergeeft. Genade is dat God een gulle God is. Dat hij van alles uit te delen heeft. Dat hij ons heel graag mooie dingen geeft. Zoals de gaven van de geest. Een charisma is dus een genadegave. Het is een cadeau van God. Het tweede woord wat gebruikt wordt, diakonioi. Daar kennen wij het woord diaken, herkennen wij daar natuurlijk in. En dat vertalen we met, het zijn dienende taken. Diakenende taken zijn het eigenlijk. Het zijn dus gaven inderdaad. En die hebben niet als doel om jezelf groot te maken. Om te kijken, even kijken wat ik goed kan. Nee, ze hebben de bedoeling om Jezus groot te maken. En ze hebben de bedoeling om ermee te dienen in de gemeente. Om andere mensen ermee te helpen. Daarom heten ze ook diaken. Het derde woord, energemata. Nou, dat woord herkennen we ook wel een beetje van het woord energie. Er zit energie in de gaven van de geest. He, dus er gebeurt wat. Energieke manieren om het werk van de geest zichtbaar te maken. Er zit kracht in. Het zijn uitingen van kracht. Dat is ook het werk van de Heilige Geest in onze leven. Dat er kracht komt in de gemeente door de gaven van de geest. Het vierde woord, het zijn pneumatikoi. En het woord pneuma kwam vorige week ook al even langs toen Jezus over zijn leerlingen heen blies. Dat is adem, wind, lucht. En in het Grieks zeggen ze dan pneuma. En in het Hebreeuws zeggen ze dan ruach. Dat is ook een mooi woord, ruach, want daar hoor je als het ware de wind een beetje in. Hè? Ruach. Dat is een mooi woord in het Hebreeuws. Maar het Grieks heeft dus pneuma, het is de wind. Het gaat heen waar de geest wil. We kunnen het niet altijd naspeuren hoe het gaat, die wind. Maar er is beweging, er is dynamiek. Dus de gaven van de geest zijn pneumatikoi. En het vierde woord, phanerosis. En dat is een wat onbekend woord, denk ik. We kennen in de kerkelijke traditie wel de epifanie. Dat is op 6 januari, geloof ik. Dat is de dag dat de kerk eeuwenlang al viert dat Christus verschijnt. Dus het zijn verschijningen. Van de rozes is verschijning, openbaring, dat het zichtbaar wordt. En dat staat vooral in vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Het wordt dus zichtbaar dat de Heilige Geest aan het werk is. Nou, dat zijn dus 5 verschillende woorden die ons helpen om de rijke werkelijkheid van die gaven van de geest in beeld te krijgen. En wat Paulus hier dan doet, is ook er de nadruk op leggen dat het niet alleen maar de Heilige Geest is die hier werkzaam is, maar dat het de drie enige God is met wie wij te maken hebben in die gaven van de geest. Want als er gesproken wordt over de verschillende gaven, dan staat erbij het zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er is één pneuma. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er is één Kyrios, de Heer Jezus. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God. Één Theos. Eén God, de Vader, denken we dan vooral aan. Dus zo zien we dat de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, verbonden is met het werk van die Heilige Geest die gaven uitdeelt in de gemeente. En dan zien we dus ook dat primair niet die veelkleurige verscheidenheid centraal staat. Die is er ook, daar komen we zo meteen ook nog wel over te spreken natuurlijk. Heel veel verschillende soorten gaven. Maar je kunt ook een beetje de weg kwijtraken door al die verschillende gaven. En dan zegt Paulus, nee, je moet teruggaan naar de bron. De Heilige Geest. Nog verder teruggaan naar de bron. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest deelt gaven uit in de gemeente. Dus ze komen ook niet bij ons vandaan, die gaven. Als we nadenken over gaven en talenten, dan moeten we ook ontdekken dat een gave is niet iets wat uit onszelf komt, Dat is, zou je kunnen zeggen, een talent, zoals we daar in het dagelijks leven vaak over spreken. Dat is iets wat je zelf ontwikkeld hebt, dat is prachtig. Zo zijn we ook gemaakt als mensen. Maar als we het over de gaven van de geest hebben, zegt nee, dat komt echt bij de geest vandaan. Dat is echt een cadeautje wat de Heilige Geest aan jou geeft. En dan gaat Paulus verder. En dan gaat hij een opsomming geven van de gaven van de geest. 9 stuks gaat hij er noemen. En ik denk dat niet dat Paulus zegt, nou dit zijn ze alle 9. Meer zijn er niet. Er zijn ook andere rijtjes. Maar hier zegt hij, er zijn er 9. En als wij met elkaar in de gemeente nadenken over gaven van de geest. Als wij nadenken over hoe vullen wij vacatures in. Dan is het ook heel goed om eens terug te gaan naar zo'n rijtje. In de Bijbel. Want dat willen we in de kerk graag. We willen graag Bijbel lezen. We willen bijbelgetrouw zijn. En je bent bijbelgetrouw als je die 9 woorden eens op een rijtje zet voor jezelf en gaat kijken, functioneren deze gaven nou ook in onze gemeente? Of hebben wij allerlei andere activiteiten in de gemeente bedacht die op zich wel goed zijn en mooi en boeiend en opbouwend? Maar is dat nou wat de Heilige Geest wil doen in de gemeente? Herkennen we de gaven van de Geest daarin terug? Nou, 9 gaven, ik ga ze niet allemaal uitgebreid bespreken. Ik wil ze u eigenlijk vooral aanreiken. Ga thuis nog weer eens zitten met dat rijtje. En ga eens na van hoe komt dat nou terug in onze gemeente. Het verkondigen van wijsheid. Dat is eigenlijk die gave die te maken heeft met de Bijbel. Maar de Bijbel is nog niet verkondigen van wijsheid. Nee, dat die Bijbel open gaat in onze levens. Dat we erin lezen. En dat we de wijsheid die we erin vinden aan elkaar doorgeven. En het streelde me natuurlijk wel dat net even de dominee werd genoemd. Dat is altijd dan fijn. Maar we zijn allemaal geroepen tot prediking. En dan bedoel ik niet dat je hier op de kansel moet komen staan. Maar we zijn allemaal geroepen. Het zijn de gaven van de geest. Om wijsheid te verkondigen. Tenminste, ik zeg dat nou zo makkelijk. We zijn allemaal geroepen. De geest deelt het uit aan wie hij wil. En we mogen met elkaar hopen dat hij het aan mij heeft uitgedeeld. Want anders zou ik hier op de verkeerde plek staan. Maar laten we ook hopen dat hij het aan veel meer mensen in de gemeente... Niet iedereen, dat denk ik niet. Niet iedereen hoeft wijsheid te verkondigen. Want dan zouden we allemaal ongeveer dezelfde persoon zijn. Nou, dat is ook niet leuk. Maar er zijn misschien veel meer mensen in de gemeente die geroepen zijn om wijsheid te verkondigen, omdat zij die gaven hebben ontvangen. En Maaike zei even van, soms krijgen we een cadeautje en dat pakken we dan niet uit. Soms moet je ook nog leren ontdekken wat de gave is die God aan jou gegeven heeft. Het kan best zijn dat jij die gave hebt ontvangen, maar dat je het nog niet weet, dat je het niet ontdekt hebt, dat je niet op het spoor bent gezet en dat je nog moet beginnen met uitpakken. Nou, dat geldt ook voor overdragen van kennis, een groot geloof, gave om te genezen. Een heel bijzondere gave natuurlijk. Maar we mogen geloven dat de geest dat ook vandaag nog uitdeelt. Dat er mensen zijn die op een krachtige manier door de geest van Jezus mensen kunnen aanraken. En dat er genezingsprocessen op gang komen. Of die 7e die er staat onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Dat is ook een hele belangrijke gave in de gemeente. Want niet alles wat wij maar doen en alles wat wij mooi en belangrijk en leuk vinden is ook maar per definitie van de geest. Ja, als we spreken over het werk van de geest moeten we ook niet vergeten dat er ook boze geesten aan het werk zijn. En dat kan ook zomaar in de kerk gebeuren. Dat er toch dingen gebeuren waarvan je denkt, ja, is dat nou echt wel van de geest? Is het nou echt wel Jezus die hier groot wordt gemaakt? Of wordt hier een mens groot gemaakt? Of wordt hier een organisatie groot gemaakt? Het gaat erom dat Jezus groot wordt gemaakt. Dus ook altijd kijken wat hier gebeurt. Is dit van de geest? Of komt het toch ergens anders vandaan? Nou, ik nodig u uit om gewoon zelf thuis komende week nog eens te gaan zitten met dat rijtje van 9. En eens dus bij uzelf na te gaan, is er iets wat... Waar ik me toe aangetrokken voel of wat ik al herken in mijn leven. En wat ik misschien meer zou kunnen inzetten in de gemeente. Niet om per se een vacature op te vullen, maar gewoon om de geest aan het werk te laten zijn. Wat me trouwens opviel is dat hier 9 gaven worden genoemd. En op de volgende dia zien wij ook de vrucht van de geest staan. Want we hebben het over de gaven van de geest en de vrucht van de geest. En het is opvallend, dat zijn ook 9 woorden. Ik weet niet precies wat je daar dan mee moet, maar ik vind het altijd wel mooi. Allebei 9. En het maakt in ieder geval duidelijk dat als wij de gaven van de geest willen gebruiken, kan het niet zonder de vrucht van de geest. Het veronderstelt als het ware wel een gezond, een bijbels karakter. Altijd de liefde. Hè? We hebben net dat lied gezongen, gezang 92, wat over 1 Korinthe 13 gaat. Want in 1 Korinthe 12 wordt gesproken over die gaven. En je kunt helemaal enthousiast worden over die gaven. En denken van, hé, wat is mijn gave? Ga ik ontdekken? En ga ik lekker mee aan de gang? En voor je het weet zit je op het spoor dat je toch met jezelf bezig bent. En dan zegt Paulus, steekt even zijn vinger op. Zegt, wacht even, zegt hij, er is een weg die hoger voert. Dat is de weg van de liefde. Altijd moet je je laten leiden door de liefde. Als je ook je gaven inzet in de gemeente. Door liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelijkheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is als het ware de voedingsbodem voor het gebruiken van de gaven van de geest. Op een paar plaatsen in het Nieuwe Testament worden ook nog rijtjes gegeven. Ik heb er even één bijgepakt. Romeinen 12, vers 6 tot 8. Er komen een paar andere woorden tegen ook. Profiteren, die zien we ook in 1 Korinthe 12. Het bijstand verlenen. Gewoon helpen. Dat is een gave van de geest, zeggen we in de gemeente van Christus. Dat is een manier om de Heilige Geest door jou heen te laten werken en andere mensen te helpen. Helpen is niet zomaar dat je ook toevallig doet waar je goed in bent. Je bent een beetje praktisch ingesteld. Zeg, laat mij maar helpen. En dat is natuurlijk prima. Maar je mag ook leren ontdekken, dat is een manier waarop de geest door mij heen andere mensen wil helpen. Onderwijzen wordt genoemd troosten. Dat is ook een hele mooie en belangrijke gave in de gemeente. Dat je in staat bent om een ander te troosten. Dat de Heilige Geest door jou heen werkt. En dat je proeft wat het verdriet is in het leven van iemand anders. En dat je daarna mag luisteren. En op een gegeven moment mag je misschien ook iets zeggen. Maar het is vaker troostend dat je luistert dan dat je wat zegt. Het troosten is een gave van de geest. Het weggeven. Ik weet niet wie de goed is in weggeven, maar dat is ook een gave van de geest. Dat je iets uitdeelt. Een leiding nemen, barmhartig zijn. En je zou kunnen zeggen dat die gaven in Romeinen 12 zet, die staan ietsjes meer met beide voeten op de grond, zou je kunnen zeggen, dan toch ook die bijzondere gaven die we in 1 Korinthe 12 tegenkwamen. Nou, dan zijn we aangeland bij vers 7, want daar staat een pittige uitspraak. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dat is een stellige uitspraak. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Dat mag ik u vanmorgen dus verkondigen als het woord van God. In het vertaling van 1951 staat er, maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Klinkt ietsjes abstracter. Het is een openbaring van de geest. Hij is zichtbaar aan het werk. Want als er iets geopenbaard wordt, dan ga je het opeens zien. Maar laat ik het ook even als een vraag neerleggen in de gemeente. Is dat nou ook waar? Is in iedereen zichtbaar de geest aan het werk? Ten bate van de gemeente. Herken je dat in je eigen leven? Is in jouw leven de geest zichtbaar aan het werk? Ten bate van de gemeente. Maar dat is iets wat 1 Korinthe 12 natuurlijk wel heel erg duidelijk maakt. Aan het begin van de preek zei ik, we hebben zoveel ballen die we in de lucht moeten houden. En soms valt de kerk daar dan een beetje af. En dat begrijpen we soms ook wel eens. Soms is het leven heel ingewikkeld en heel druk. Maar het is ook goed om even los van jouw concrete situatie te ontdekken dat de Bijbel zegt dat het zo belangrijk is dat je de gaven gebruikt tot opbouw van de gemeente. De gemeente is niet één van de zoveel organisaties in je leven, maar de gemeente is Gods plan. De gemeente is Gods idee. De gemeente is de manier waarop God aan het werk wil zijn in de gemeente. En daarom is het ook zo mooi en ook zo belangrijk om na te denken over welke gaven geeft de geest mij om de gemeente op te bouwen. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En dan niet naar binnen gekeerd per se. He, natuurlijk, er gebeurt van binnen ook heel veel, maar ook naar buiten. Want de gemeente is tenslotte de plek van waar het evangelie de wereld over gaat. Hoeveel geest is er in de gemeente? Herkennen we het bij onszelf? Durven wij, net als de kinderen zo net hier op de voorstrijk, durven wij over ons... Ja, de geest is zichtbaar in mij aan het werk. Want zo bedoelt God het. En dan is het ook belangrijk dat we met elkaar zien dat die gaven bij de geest vandaan komen. Ik heb in een eerdere preek in een zondagmiddag er ook al eens iets over gezegd. En ik geloof dat het goed is om dat nog eens een keer te zeggen. Want we hebben allemaal ook onze natuurlijke talenten. Gewoon dingen waar we goed in zijn omdat we zo geschapen zijn. En dat is prachtig. En sommige mensen zijn goed in spreken. En die zitten dan bijvoorbeeld in het onderwijs of in de politiek. Of hè, waar het maar nodig is. Of je bent verkoper. Moet je ook goed kunnen praten. Nou, dat is een mooie kwaliteit. Dat is een mooi talent wat je dan hebt. Maar is dat ook per definitie een gave van de geest? Hè, dat we zeggen, nou, Jantje of Klaasje die kan gewoon heel mooi praten. Laat hem ouderling maken. Want het zijn ook mannen die moeten praten. Of laten we iemand bij de jeugd neerzetten. Want hij kan zo goed praten. Heeft een vlotte babbel. Maar dat is een talent. En nogmaals, een talent is prachtig. Maar als we dan de kerk ingaan, dan zeggen we, ja, maar is het ook een gave van de geest? Ik denk dat onze natuurlijke talenten zeker door God gebruikt kunnen worden in de gemeente. Maar ze moeten als het ware wel door het waterbad van de doop heen. Ze moeten als het ware gedoopt worden. He, je bent goed in spreken, is mooi, maar is het ook de geest die door jou heen spreekt? Is het ook een gave waarmee Jezus groot gemaakt wordt? En zo zijn er heel veel natuurlijke gaven. Woorden zijn een beetje ingewikkeld om te gebruiken. He. Heel veel natuurlijke talenten, kwaliteiten, competenties, zou je ook kunnen zeggen. En dat is mooi om die te hebben in ons dagelijkse leven. Maar het is ook goed om ons te realiseren dat die door het waterbad van de doop heen moeten om een geestelijke gave te worden in de gemeente van Christus. En zo wil ik vanmorgen een vraag bij ons allemaal neerleggen. En daar wil ik eerst nog even een soort definitie geven. Hè, want nogmaals... Broeders en zusters, ik wil niet dat u onkundig blijft. We proberen kennis te verwerven vanmorgen. Ik heb een omschrijving gemaakt van wat is nou eigenlijk een bediening of een dienende taak. Want ik geloof dat het Gods plan voor elk gemeentelid is dat je een dienende taak in de gemeente hebt. En misschien vinden we dat praktisch een beetje ingewikkeld van hoe ziet dat er dan uit. Maar even los van de praktijk, de Bijbel zegt... We hebben allemaal gaven gekregen. We mogen allemaal een dienende taak in de gemeente uitvoeren. Wat is een dienende taak? Dat je je structureel met je door de geest gegeven gaven vanuit Gods roeping inzet voor een taak in de gemeente met als doel mensen dichter bij Jezus te brengen. Structureel dus. Niet zo nu en dan eens een keertje wat doen. Nee, je hebt een gave gekregen, je hebt een cadeau en je bent het aan het uitpakken of je hebt het uitgepakt. En dan ga je het inzetten in de gemeente. Op wekelijkse basis bijvoorbeeld, of op maandelijkse basis. Dat is de bedoeling van de gave van de geest. Het is de bedoeling dat je ontdekt dat het van de geest gekomen is, dat er ook een roeping van God is. We zijn bezig om nieuwe ouderlingen en diakenen te vinden en dat... hebben meestal ook wel redelijk grote woorden over, hè, dat die geroepen worden. En maar ook in het kinderwerk of in het jeugdwerk kun je geroepen worden. En dat hebben we allemaal wat minder geformaliseerd in de kerk, maar het is wel belangrijk om te zien dat daar ook een roeping voor nodig is. Voel jij je geroepen om vanuit een gave van de geest die hij aan jou gegeven heeft, je in te zetten bijvoorbeeld in het jeugdwerk of in het kinderwerk of in het gebedswerk in de gemeente? Dat je het niet doet omdat iemand het aan jou gevraagd heeft. Van, hey, zou je dat willen doen? En er was niemand anders om naar te kijken. En dacht, nou ja, dan moet ik het maar doen. Dus vanuit een roeping, je inzet voor een taak in de gemeente. Met als doel mensen dichter bij Jezus te brengen. Dat is zo mooi van de kerk. Dat is eigenlijk altijd helder wat we daar moeten doen. Mensen dichter bij Jezus brengen. Dat Jezus groter wordt in ons leven. En ik wil vanmorgen benadrukken die gerichtheid op de gemeente. Ik vind het ook altijd wel een beetje lastig. Ik verdien natuurlijk ook fulltime mijn brood in de gemeente. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk natuurlijk. En zoals jullie, hè, als je een baan hebt, dan vind je je organisatie natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. Dus ik vind de organisatie waarin ik werk ook heel erg belangrijk. Maar ik geloof toch dat ik vanuit de Bijbel mag zeggen, de gemeente is niet zomaar een van de organisaties waarbij ook bij verbonden zijn. Nee, de gemeente is Gods plan, is Gods manier om aanwezig te zijn in de gemeente. En het is zo belangrijk om daar ook je gaven te gebruiken. Hè, die gerichtheid op de gemeente, die kunnen we ook wel eens wat kwijtraken, want we leven in een cultuur van zelfontplooiing. We willen ons verder ontwikkelen, zodat we in deze maatschappij goede dingen kunnen doen. En nogmaals, dat is ook allemaal ook een roeping van God. Maar het kan niet zijn dat het ten koste gaat van de gemeente, van de kerk, van Gods idee om aanwezig te zijn in deze wereld. We zouden ook eens een ander woord moeten leren spellen, niet zelfontplooiing, maar koninkrijksontplooiing. Dat het koninkrijk ontplooid wordt door middel van de gemeente van Christus. En wat ook best wel eens een gevaar is in het leven van ons allemaal, is dat we veel bezig zijn met zelfexpressie. Dat we onszelf tot uitdrukking willen brengen in deze wereld. Maar de Bijbel zegt vanmorgen tegen ons, nee, het gaat niet om zelfexpressie, het gaat om geestexpressie. Het gaat erom dat de geest van Christus door jou heen zichtbaar wordt. En dat moet primair op de plek gebeuren die God bedacht heeft, de kerk. Ik ga afronden met deze vraag. Wat is nou mijn dienende taak in Christus gemeente? Wat is mijn dienende taak in de gemeente van Christus? En dat is een vraag die bij ons allemaal vanmorgen op ons bordje komt te liggen. Ja, als je te gast bent vandaag, dan moet je het even toe gaan passen naar je eigen gemeente. Wat is mijn dienende taak in die gemeente? En dat kan bijvoorbeeld in de gemeente als geheel zijn. Dat kan bij ons hier in de plantage ook in de miniwijk zijn. Dat je een dienende taak hebt in de miniwijk. Of in het jeugdwerk of het pastoraat. Of in een stukje bestuur van de gemeente. En zijn er een paar dingen die kunnen spelen. Soms heb je een dienende taak en kun je nu zeggen, ja, dit is mijn dienende taak in de gemeente. Maar ik doe het eigenlijk omdat nu eenmaal iemand het moet doen. Dat herkennen we allemaal wel, denk ik. Dat je eens een keer, kwam er iemand naar je toe. Wil jij die taak doen? En zei je, ja, als je echt niemand anders kunt vinden, ja, dan wil ik het wel doen. En dan doe je het vanuit plichtsbesef. En nou hoop ik natuurlijk niet dat na deze dienst allerlei mensen naar me toe komen en zeggen, nou, ik heb ooit uit plichtsbesef dat en dat gedaan en ja, ik voel eigenlijk helemaal geen roeping van God, dus alsjeblieft, hier leg ik mijn taken weer terug. Hoewel we misschien dat ook wel eens zouden kunnen laten gebeuren met elkaar. Ja. Ja, maar we herkennen dat. En laat ik dat ook maar eerlijk zeggen, stel je voor dat je dat gevoel hebt van ik zit op een plek waar ik helemaal niet thuis hoor. Ik heb er helemaal geen gaven voor gekregen. Ik ben er gewoon, ja, eigenlijk een beetje ingetrapt. Moet je er gewoon mee stoppen. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend. Maar dat is niet de manier waarop de geest werkt in de gemeente. De geest werkt door middel van onze gaven. Je kunt ook een iets minder rigoureuze stap nemen. En zeggen van, nou, ik moet me daar weer eens even op bezinnen. Ik zit nou op een plek waar ik terechtgekomen ben. Niet op de manier zoals dat volgens de Bijbel de bedoeling is. Maar laat ik toch gaan kijken of de Heilige Geest mij op deze plek kan gaan gebruiken op een manier die er wel bij past. Laat ik gaan ontdekken, wat zijn nou eigenlijk mijn gaven? Hoe kan de geest zich tot uitdrukking brengen in datgene wat ik nu aan het doen ben in de gemeente? Het kan ook zijn dat je op die vraag van wat is mijn dienende taak in de gemeente van Christus, dat je zegt, ja, die heb ik gewoon eigenlijk niet. Ik zou niet weten wat ik aan moest wijzen. Er is ook niemand die me gevraagd heeft. Dat kan. Dat je hier in de gemeente zit, al een tijdje misschien. Maar je wordt niet echt gezien. En er is eigenlijk nog niemand die aan jou gevraagd heeft. Hey, zou jij een dienende taak in de gemeente willen vervullen? Het is goed om ons te realiseren dat een dienende taak in de gemeente hebben niet is dat er weer een vacature opgevuld wordt, maar een dienende taak in de gemeente hebben betekent Gods manier om te groeien in je geloof ook. Als we willen groeien in geloof, dan kan het op een prachtige manier door juist een dienende taak in de gemeente te vervullen. En om daarmee de gemeente tot groei te brengen. Dienen is niet dat je weer een bal in de lucht moet houden. Maar dienen in de gemeente is Gods manier om jou te laten groeien in je geloof. Dus als je geen dienende taken in de gemeente hebt, niet specifiek iets kunt aanwijzen. En even voor de helderheid, een dienende taak kan ook zijn dat jij gezegd hebt van Heer, u hebt mij geroepen om wekelijks te bidden voor deze gemeente. Want ik heb natuurlijk ook, omdat ik laten we zeggen, als predikant in de organisatie zit, denk ik meteen al allerlei vacatures die ingevuld moeten worden, allerlei concreet omschreven taken. Maar een dienende taak in de gemeente is ook dat jij zegt, elke week bid ik voor deze gemeente. Dat is de roeping die God op mijn hart legt. Bidden. En daar hoeft verder ook niemand van te weten. Je hoeft niet te melden dan van, nee, dit is mijn dienende taak. Nee, ook dat is een dienende taak in de gemeente. Maar ook dan kun je misschien nog zeggen, ja, nee, zo is, heb ik niet of doe ik niet. Grijp de kans van de geest aan. En zo hoop ik dat wij samen zoeken naar de vervulling van de Heilige Geest in de gemeente. Dat we samen leven onder zijn invloed. Dat de geest met zijn liefde en vrede en met zijn dienstbaarheid die hij tot uitdrukking brengt in al die gaven en charismata en energemata en welke woorden we er ook allemaal maar voor geleerd hebben, dat zijn de manieren waarop de geest in ons midden wil werken. Zo leven wij door de geest. Laten we er samen voor bidden. Vader in de hemel, Zoon van God, Heilige Geest, U die de drie enige bent, wij aanbidden U. U bent met z'n drieën Heer van de kerk. En U bent het die leven geeft aan de kerk. U bent het die mensen bij elkaar brengt. En we danken U dat we vanmorgen een evangelie mochten horen vanuit die eerste brief aan de Korintiërs. Waarin prachtige cadeaus worden uitgepakt voor ons. Wat geeft U mooie gaven, Heilige Geest. En het is nu ons gebed dat die gaven ook werkelijk gestalte mogen krijgen in onze gemeente. Heer, dat gebeurt ook op heel veel plaatsen en daar zijn we U erg dankbaar voor. Maar we geloven dat er ook nog ruimte is om daarin te groeien, persoonlijk of samen. Heer, help ons om ons in de gemeente ook echt te richten op Uw werk, Heilige Geest. Dat wij geen organisatie draaiende houden, maar dat hier iets gebeurt wat vol kracht is, vol van Jezus ook. Mooie groei- en bloeiprocessen die niet uit onszelf komen, maar rechtstreeks uit de hemel van Uw Heilige Geest. Heer, help ons ook om als we die vraag zo naar ons toe horen komen van wat is jouw dienende taak in de gemeente, dat we die vraag ook in alle rust meenemen en ook zoeken naar een antwoord en daar biddend mee bezig zijn. Heer, help ons om zo als gemeente van de Plantagekerk te groeien in die gerichtheid op het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Dat vragen we uit genade in de naam van Jezus. Amen.